in gebed gaan tot God. Dank wel, Heer, dat we de vrijheid hebben, zoals al eerder genoemd is, om hier samen te komen. Heer, dank wel dat we die vrijheid mogen gebruiken. En Heer, helpt u ons ook om daarin tot de volste potentie te komen. Heer, dat we volgegoten worden met uw geest, Heer, dat we overlopen. Heer, ook dat de omgeving het zal zien. Heer, niet dat we hier uiteindelijk na vandaag weer weggaan en dat het ieder voor zich is, Heer, maar dat we dat mogen uitstralen, dat we dat ook weer mogen uitdelen. En Heer, vraag je ook, laten de woorden die hier gesproken worden ook niet woorden van onszelf zijn, want het gaat niet om ons. Heer, maar we willen nu en eigenlijk altijd u de ruimte geven om te spreken. Gebruikt u ons, spreek door ons heen, tot elkaar. Heer, en Heilige Geest, werkt u ons hart ook, dat we openstaan voor het ontvangen van het woord. Heer, en dat we ja, die woorden ook mogen toetsen, Heer. En dat we het goede behouden, dat we daarmee aan de slag gaan en dat het levend wordt in ons leven. Dank wel, Heer, dat u dat aan ons geeft. Amen. Ja. Vandaag ga ik je iets doen wat misschien wel een beetje vreemd is. Want ik ga het hebben over iemand spreek. En ja, dat klinkt misschien wat raar. Maar hoe zouden jullie het bijvoorbeeld vinden als ik het zou gaan hebben over een tijdje geleden, voor mij was het een week of twee geleden, was Wilfred hier. Toen sprak hij hier. Hoe zouden jullie het vinden als ik het zou hebben over zijn preek? Ja, ik zie wat wisselende reacties. Nou ga ik het niet hebben over zijn preek. Maar het idee daarvan, ik ga het hebben over de preek van iemand anders. Want jullie hebben al zoveel preken aangehoord van verschillende sprekers hier. Maar ik ga het hebben over de preek van eigenlijk degene om wie het allemaal gaat. De preek van Jezus. Want hij heeft zelf ook gepreekt. En dat is toch veel mooier dan... Ja, ik kan hier wel mijn woorden gaan proberen te delen, maar... Jezus' spreken zijn zo ontelbaar veel meer waard. Nou zijn er een aantal preken die hij gehouden heeft. En degene over waar ik het over wil hebben is eigenlijk de meest bekende binnen de kerk, maar ook wel buiten de kerk. En mogen jullie eens raden waar ik het over wil gaan hebben? Enig idee? Ja, iets breder gezien. Iets breder dan het Onze Vader. Ik wil het met jullie gaan hebben over de bergrede. Ja. Ja, hij heeft nog veel meer gepreekt. Onder andere een hele belangrijke preek van hem is uit de Openbaring. Maar daar is ook al meer dan genoeg over. Nogal meer over te zeggen, maar... Ik wil het met jullie gaan hebben over de bergrede. Waarom wil ik het hierover gaan hebben? En wat wil ik nou eigenlijk met jullie gaan doen? Want om heel eerlijk te zijn, er wordt heel veel gezegd in de bergrede. De bergrede staat op twee plekken. De eerste plek is... Matthäus 5, 6 en 7. En een andere plek waar het staat is Lucas 6. Maar om heel eerlijk te zijn, ga ik nog niet te diep in op de inhoud. En dat klinkt heel flauw. Ik wil een soort van cliffhanger houden. Ik wil jullie namelijk een stuk context geven voor het begrijpen van de preek van Jezus. Dus niet alleen waar hij het over heeft, maar in welke context zegt hij dit alles? Want er zijn in de loop der jaren nogal wel eens wat discussiepunten ontstaan over bepaalde dingen die hij zegt in de bergreden. Dus wat ik hier ga doen, is ik begin met het grotere plaatje. En ik hoop eigenlijk, en laat ik het zo zeggen, zo de Heere wil, in vervolgpreken verder in te gaan op de nog dieper de inhoud van wat hij allemaal zegt in de bergreden. Het is een beetje als dat idee van, ik weet niet wie van jullie dat wel eens gedaan heeft, van als er een straatnaam wordt genoemd en je zoekt dat dan op in bijvoorbeeld Google Maps of Google Earth, en het is heel erg ingezoomd en je hebt geen idee waar het nou precies is, totdat je wat uitzoomt. En je precies ziet van, oh, dat is die stad, oh, die provincie misschien nog wel. Oh, dan weet ik wel ongeveer waar het is. Dan kan ik mijn weg er wel in vinden. Dus ik wil een soort van, jullie helpen met een routekaart te vinden. En ik ga eigenlijk iets doen waarover we ook al gezongen hebben in de opwekking 713. In dat refrein zongen we, want als u het huis niet bouwt, is mijn moeite te vergeefs. Hier. En wat waar ik jullie mee wil helpen is een soort van fundament te leggen voor het begrijpen dus van Jezus' woorden. We gaan hierbij dus uit twee teksten lezen. En nogmaals, ik ga niet de hele bergreden nu lezen. Daar zijn andere momenten voor. Maar ik wil met jullie de volgende twee teksten lezen. Als eerst Matteüs 4, vers 23 tot en met 5, vers 2. En hier bij mij boven staat dan, maar dat is weer door mensen toegevoegd, de toeloop van de menigte. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En zij brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren. En die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlamden en hij genas hen. En grote menigten volgden hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Ja, en dan staat er nog, hij zei, en dan begint zijn toespraak met de zaligsprekingen. Tweede gedeelte wat ik wou lezen, dat is Lucas 6, vers 17 tot en met 19. En toen hij met hen afgedaald was, bleef hij staan op een vlakke plaats en met hem een menigte van zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel Judea en Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon, die gekomen waren om hem te horen en om van hun ziekten genezen te worden. Ook zij die gekweld werden door onreine geesten en zij werden genezen. En heel de menigte probeerde hem aan te raken, want er ging kracht van hem uit en hij genas ze allen. Ik wil met jullie dus een aantal dingen bij langs. Allereerst wil ik het met jullie gaan hebben over de spreker van het woord, van de bergreden, maar ook de ontvanger. Wie was op dat moment de toehoorder van de bergreden? De tijd waarin dit zich plaatsvond, maar ook in welke context je die verschillende Bijbelteksten moet lezen. Dus het Bijbelboek Matteüs en het Bijbelboek Lucas. En als afsluiting wil ik ingaan op wat dit voor ons betekent. Nou, allereerst, de spreker van de bergrede, dat is vrij duidelijk. Er was niet een discipel die dit alles vertelde. Nee, dit was Jezus zelf. En dit is ook mijn intentie natuurlijk om dit woord met jullie te delen. Want zoals ik al zei, de woorden van Jezus zijn zo ontelbaar veel belangrijker dan de woorden die ik of jullie uitspreken. Dit speelde zich af ongeveer toen Jezus rond een jaar of 33 was. Stel je voor, hij was ongeveer 4 jaar ouder dan ik. En dat hij toen die woorden van wijsheid uitsprak en deelde met het volk. Dit is ook echt, als je die stukken daarvoor leest, dan zie je ook dat dit was vlak nadat hij zijn discipelen verzameld had. Dus het is heel wonderlijk dat hij heeft eerst al dus laten zien aan zijn discipelen van dat hij de Messias is. Of daar kwamen ze al heel gauw achter. En dan vervolgens deelt hij zijn belangrijkste woord zo'n beetje. Van waar hij zijn autoriteit, zijn wijsheid laat zien. Maar voordat hij dat deed, voordat hij dat daar deed, want dit was gewoon in de open lucht, lees je dus in Matteüs van dat hij onderricht gaf in de synagoge. Want hij is eerst gekomen voor zijn volk. Eerst gekomen voor de Joden. Daar deelde hij dat. Net als Paulus ging Jezus, Jezus was natuurlijk daarvoor, altijd eerst naar de synagoge, waar hij zijn wijsheid en autoriteit al liet zien. En daardoor ook wat hij daar deed, door het genezen van de zieken, door het bevrijden van demonen, en door het laten zien van die autoriteit, verspreidde dat gerucht. In de omgeving werd hij bekend. In Israël en omstreken. Dus niet alleen binnen het land, maar ook, stel je voor in tegenwoordig Jordanië en Syrië en Libanon. Maar wie was nou precies degene dan die naar zijn woorden luisterde? Wie was op dat moment degene die toehoorde naar zijn preek? En hou je vast, want er komt zo meteen een interessant feit aan. Dus wees alvast gewaarschuwd. Allereerst, want er wordt een hele rits van mensen genoemd uit verschillende streken. En daarvoor, ik ga toch even, ik ben ook niet echt zo iemand die heel gauw op het podium wil gaan staan. Maar ik loop toch eventjes naar de kaart van Israël toe. Zo. Uit Galilea, dus al vrij veel het noorden van Israël. Uit Jeruzalem, meer het zuiden. En Judea, wat meer midden. Van over de Jordaan, dus andere kant van de Jordaan al. Tyrus en Sidon, al aan de kant van de Middellandse Zee. Maar Matteüs noemt ook Decapolis. 10 steden. En nou komt een interessant feit. Naast het feit dat die steden allemaal vrij veel verspreid waren, tegenwoordig zou je zeggen over verschillende landen, dus Israël, Libanon, Jordanië, Saoedi-Arabië, volgens mij ook nog wel Syrië, was er één stad bij. Mocht je eens raden wat de naam van die stad was? Niemand durft het aan, zou ik het maar zeggen. De naam van die plaats was Philadelphia. Ja. Voor de duidelijkheid, dit is niet de Philadelphia uit Openbaring. Maar ik vond het wel een interessant feit voor jullie om te weten. Dus hou dat ook vast. Dat wel. De luisteraar in die tijd, dat waren dus Joden en niet-Joden. En hier kom ik zo meteen ook nog wel terug als je die verschillen in de evangeliën ziet. Allereerst verspreidde het gerucht over Jezus zich dus over Israël, omdat hij dus in de synagogen sprak. Maar ook mensen uit verschillende andere streken kwamen tot hem. En dan het volgende. De tijd waarin het zich afspeelde. En ik weet niet hoeveel mensen, hoeveel van jullie echt geïnteresseerd zijn in geschiedenis. Maar ik was sowieso ook heel slecht in het onthouden van jaartallen en wat er dan allemaal gebeurt. Vraag me nooit naar het kinderwetje van Houten, dat weet ik ook niet precies. Maar de tijd waarin dit verhaal zich afspeelde, waarin Jezus meer op de bergreden eigenlijk hield, was ongeveer 28 na Christus. Ja, dat klinkt heel raar, na Christus. Maar dus 28 na het jaar 0. In die tijd was Tiberius de keizer van het Romeinse Rijk. In die tijd was Pontius Pilatus, nee, die kennen we allemaal, de prefect van Judea. Dat was niet de locatie waar Jezus op dat moment was. Op dat moment waar Jezus de bergreden hield, dat was in Galilea. Pontius Pilatus was prefect van Judea. Wie wel heerste over Galilea, was Herodes Antipas. En ik weet niet of die naam u wat zegt, maar hij staat vooral bekend. Allereerst, hij was de opvolger van de Herodes die Jezus wou vermoorden. Dus niet dezelfde Herodes, dit was een andere opvolger ervan. Hij was degene die in eerste instantie ontzag had voor Johannes de Doper, maar hem helaas wel heeft laten vermoorden. En over hem staat ook dat hij niets tegen Jezus durfde te doen, omdat hij bang was dat Jezus de Johannes de Doper was die opgestaan was uit de dood. Dus kun je nagaan dat Jezus dan die woorden spreekt van de bergreden, woorden vol ontzag. En dat zo'n leider van dat gebied al vreest voor hem. Ik dacht eerst ook al van, nou ja, als je dan die woorden leest van de bergreden, van, nou ja, dan zou je toch denken van, hey, wat is dit voor oproerkraaier en dat hij zoveel mensen bij elkaar brengt. Stel je voor dat een beetje een soort van, het aantal mensen van opwekking zeg maar, bij elkaar komt en dan luistert naar Jezus. Dan zou je toch als leider van zo'n gebied wel denken van, ik vind dit een wat gevaarlijk figuur. Maar toch durfde hij niets te doen. Wat dan wel weer opvallend is, is dat er ergens later in Lucas staat dat de fariseeën tegen Jezus zeggen dat Herodes Antipas dus een plan heeft om Jezus te doden. En Jezus antwoordt dan heel mooi over dat hij Herodes helemaal geen macht heeft om Jezus te doden en dat dat helemaal niet het plan is. Nou ja, en dan wil ik nu met jullie ingaan op de context van die twee Bijbelboeken, Matteüs en Lucas. Want ze hebben beide een toch wel net weer even wat andere functie, ondanks dat je wel dingen ziet die overeen met elkaar komen. En daarvoor heb ik het, nou ja, schoolbord, noem het wat, de flip over hier gebracht. Uh, Ik zal zo meteen wel een beetje aan de kant stappen. We hebben hier een aantal. Dus hebben hier. Even voor duidelijkheid, de boeken staan niet tegenover elkaar. Ze zijn geen concurrentie van elkaar. Het is gewoon meer om de gelijkenissen te treffen. De functie van het boek Matteüs. Om te zorgen dat jullie ook kunnen begrijpen in wat voor context dit de bergrede daar staat. Matteüs was vooral gericht op nieuwe gelovigen. En dan vooral ook mensen die vanuit het Jodendom tot bekering kwamen, die Jezus als redder aanvaarden. En dit zie je al heel erg terug in de bergreden, in dat Matteüs al daarin ook benadrukt wat Jezus zegt over de functie van de wet. Zij waren daar namelijk mee bekend. Daartegenover staat de functie van het boek Lucas. En zoals jullie weten, aan het begin van het boek Lucas staat ook dat hij het als het ware schrijft aan iemand genaamd Theophilus. Net zoals het boek Handelingen. Het is gericht op mensen die, vooral heidenen, die tot geloof zijn gekomen. Die En dit zie je heel erg terug, omdat Lucas niet de nadruk legt op dat Jezus zegt, u hebt gehoord dat gezegd is. Lucas gaat niet in op de wet en de traditie, omdat mensen die daar niet mee zijn opgegroeid, daar niet mee bekend zijn. De bergrede zoals in Matteüs staat, die is vooral gericht richting de Joden, richting de mensen uit Israël. Dus de mensen die al daarmee bekend mee waren. En daar komt een heel interessant feit uit. Dit is. Ik heb gezegd dat ik niet te veel de inhoud zou ingaan, maar ik wil toch wel een interessant feitje noemen over. Jezus heeft het in bergreden volgens Matteüs over het zout en het licht. Maar Jezus spreekt niet direct tot mensen die hem al hebben aangenomen als Heer, als verlosser. Jezus spreekt namelijk tot mensen die al die gewoon van hem gehoord hebben en die nieuwsgierig naar hem zijn. En in dit geval spreekt hij vooral tot de Joden. Namelijk het volk Israël is een zout en een licht voor de wereld. Dat is heel belangrijk om te weten. Wij zijn ingeënt op Israël. En daardoor hebben wij ook een functie om een zout en een licht voor de wereld te zijn. Maar Jezus zegt dat in de eerste instantie tegen hen. Wat je dan weer in Lucas ziet, is dat hij taal gebruikt die voor iedereen begrijpelijk is. Die iedereen wel doorheeft. Hij gaat niet in op wat er dus gezegd is. Dan komen we bij. Als je kijkt naar de schrijvers van het boek, wat voor beeld van Jezus ze vooral hadden. Matteüs als eerste. Matteüs' beeld van Jezus was dat hij de koning van de Joden was. En dit zie je heel erg terug in het koninkrijk denken wat hij in meerdere hoofdstukken wel doet doorschemeren. Het beeld wat Lucas daarentegen van Jezus heeft, is: Jezus is de redder van de wereld. En waarom van de wereld dan? Hoe hij dat laat zien is op heel veel vlakken spreekt Lucas over dat Jezus voor iedereen gekomen is om de zonde van de wereld weg te wassen, te vergeven. En wat ik zelf wel interessant vond, wat je heel erg terugziet in beide boeken, is eigenlijk ook iets wat je vandaag de dag vooral terugziet. En dat is ook wel jammer om te zien dat er vandaag de dag meer een discussie uit ontstaat dan echt dat je elkaar erin kunt vinden. Dus wat je ziet is dat Matthäus eigenlijk, als je dat volgens vandaag de dag zou zeggen, meer evangelisch is. In de zin van dat het gericht is op het woord, op wat er geschreven staat. En Lucas meer charismatisch. Dus meer gericht op wat doet de geest door mensen heen. Met deze dingen hoop ik voor jullie al een stuk duidelijkheid te geven in hoe beide schrijvers ook de bergreden neerzetten. Daarbij zijn er nog wel een aantal kanttekeningen te plaatsen over dit verhaal. Zoals wat veel sprekers vandaag de dag ook wel doen, is wat Jezus ook deed. De bergreden werd ook op meerdere momenten gehouden. Een van de dingen waar je dat bij ziet is, in Matthäus wordt genoemd dat hij op een berg ging zitten, dus letterlijk bergreden. Maar in Lucas begint het met dat ze op een vlakte waren. Dus het een hoeft het ander niet te bijten. Het is hetzelfde verhaal of dezelfde preek die hij houdt, alleen misschien voor een ander publiek. Maar het zijn wel de woorden van Jezus. Wat je daarna ziet is dat vooral aan het einde van die woorden die hij spreekt, aan het einde van de bergreden, zowel in Matthäus als in Lucas staat, dat hij met gezag onderwees. En waar blijkt dit nou uit? Dit is te zien aan stevige woorden die hij gebruikt. Over dat hij toch, als je bijvoorbeeld in Matthäus kijkt, als hij het over de wet heeft, over dat hij best wel strikt is erin. Van, hey, jullie hebben dit gehoord, maar eigenlijk, als je bijvoorbeeld, als je al verkeerd naar iemand kijkt, of verkeerd over iemand denkt, dat het al in je denken zit, dat je dan al een fout begaat. Dus hij is al best wel strikt erin. En daarnaast, wat heel veel fariseeën of ook wel rabbies in die tijd deden, als ze onderwijs gaven, was dat ze makkelijk de woorden van iemand anders herhaalden. Dat ze eigenlijk meer iemand anders onderwijs doorgaven, misschien met een ander sausje erop. Maar wat Jezus deed, is hij kwam daadwerkelijk met zijn eigen woorden. Hij herhaalde niet anderen. En hij gaf heel duidelijk onderricht vanuit God. Wat ik zelf heel mooi vind, maar soms ook nog wel lastiger, is hoe zouden jullie het vinden als ik van de woorden die ik hier op een zondag zou spreken, dat ik zou zeggen van, hey, en als je dit niet doet, dan ben je gewoon slecht bezig. Dan misschien dan faal je wel in het leven. Of Sterker nog, sommigen zouden kunnen zeggen, dan ga je naar de hel. Hoe zouden jullie dat vinden als ik dat over mijn woorden zou zeggen? Dat is best wel heftig. Maar Jezus sluit zijn woorden wel af met de wijze en de dwaas. En hij zegt daarbij, degene die de woorden die ik gesproken heb in acht neemt, is als degene die zijn huis bouwt op de rots. Dus hij zegt daarbij daadwerkelijk dat het essentieel is. Hij zet zijn woorden kracht bij. En ik vind het dan wel mooi dat hij dat ook doet. Dat hij vanuit volledige zekerheid spreekt. Laatste opmerking is, zoals ik al zei, het waren niet direct gelovigen die zijn woorden hoorden, maar het resultaat van de bergreden was ook niet automatisch dat mensen gingen geloven. Dat staat nergens. Dus er waren ook mensen die twijfelden. Maar het gaat erom, wat doe je met die woorden? Ga je ermee aan de slag? Zet je het in actie? Breng het in de praktijk? Nou, als laatste dan de afsluiting. Wat betekent dit, wat ik jullie nu verteld heb, voor ons? Dus niet alleen voor jullie, maar voor ons. Voor ons allemaal. Jezus geeft ons hele praktische instructies voor vandaag de dag. En hij geeft het vanuit zijn autoriteit en legitimiteit. Handelen wij dan ook net zo? Doen wij dan wat hij van ons vraagt? Doen wij wat hij ons zegt? Want jullie luisteren nu naar mij. Maar durven jullie ook te luisteren naar zijn preek? Ik heb het gehad over Decapolis, over dat een van die steden, dat Philadelphia was. En ondanks dat niet de Philadelphia is waar jullie naar vernoemd zijn, vraag ik wel, gaan wij als nieuwsgierigen, als hongerigen, ook naar hem toe om te luisteren naar zijn woorden? Durven ook bij hem te komen om te luisteren naar zijn onderwijs en daar ook echt wat mee te gaan doen? De vraag die ik jullie wil meegeven, en ondanks dat ik weet dat er zit een hele periode tussen wanneer ik hier weer spreek. Dus het is wat lastig om huiswerk mee te geven. En uit het verleden blijkt ook al dat er niet heel veel mee gedaan wordt. Dat maakt niet uit, maar dit is meer voor u en jouzelf. Lees de bergrede goed door. Lees de preek van Jezus zelf goed door. Ga aan de hand daarvan met elkaar in gesprek als er vragen zijn erover. En bepaalde discussiepunten. Want ik weet dat er discussiepunten erover zijn in de hedendaagse maatschappij. Een voorbeeld om te noemen, wat heel vaak gezegd wordt, is dus inderdaad over de bergreden in Matteüs, over de wet. Dat er nogal eens een discussiepunt over naar voren komt. Ga met elkaar in gesprek daarover, over wat Jezus zegt. En moedig elkaar ook aan om dat te gaan doen. En als er nog verder vragen uit ontstaan, schroom dan niet om ook contact met mij op te nemen, om mij eventueel nog te vragen. Of eigenlijk belangrijker, om in eerste instantie naar God toe te gaan met je vraag. Kom niet eerst naar mij, maar kom naar God toe. Nou, de komende tijd, of de volgende preken, hoop ik zo de Heere wil. Want hij kan andere thema's geven, hij kan andere plannen hebben. Hoop ik meer in te zoomen op wat Jezus in zijn preken zegt. Tot die tijd hoop ik, zoals gezegd, dat jullie als nieuwsgierigen naar hem gaan, naar hem luisteren. En dat ook willen doen. Durf aan zijn voeten te zitten. Durf naar hem te luisteren. En dat je hart dan ook vervuld ermee mag worden met die woorden. En dat je dat dan ook wil gaan doen. Amen. Ik wil nog wel afsluiten met een dankgebed. En dan geef ik het woord weer door aan de zangeressen. Of de stem eigenlijk. Ja, Diana, je mag mijn stem wel hebben. Ik weet niet of je dat graag wil. Jezus, dank wel dat u naar de aarde kwam. Dank wel dat er geen ravijn of geen berg meer was tussen de Vader en tussen ons. Maar dat u naar de aarde kwam. Heer, niet alleen om voor onze zonden te sterven. Heer, maar u gaf ons ook veel meer mee. Een voorbeeld. Heer, ook voor hoe wij vandaag de dag zouden moeten leven. Heer, dank wel daarvoor. En het zijn woorden vanuit liefde. Het zijn woorden die grote vrucht dragen. Heer, geef dat we daarna luisteren. Geef dat we hongeren daarnaar. Heer, wek in onze nieuwsgierigheid op. Dat we aan uw voeten zitten en naar u luisteren. En Heilige Geest, werkt u door ons heen. Dat we de kracht vinden om die dingen ook te doen. Heren, vandaag de dag al helemaal. En dank u wel, Heer. Amen. Ik wou nog één ding zeggen trouwens, want ik was dat vergeten te zeggen. Een klein voorbeeld van de bergreden in de praktijk. Dat zag ik trouwens van de week. Als jullie daar nieuwsgierig naar zijn, dan ben ik best bereid om dat door te sturen. Ik zag een video van In His Presence, van die worship samenkomsten door het hele land heen, waarin boeren op hun knieën gingen en baden voor het land. En toen dacht ik, dat is precies dat in de praktijk. Dat is dat. Ik ga er bijna vanuit dat ze voor degene die hun het leven misschien wel moeilijk hebben gemaakt, echt gebeden hebben. Voor iedereen in het land die er verantwoordelijk is. En dat vind ik zo mooi. En dan staat er misschien in kronieken wel, en dat is dan aan Israël gericht, maar wij mogen dat ook toepassen. Als mijn volk zich vernedert voor mij, dan vergeef ik hun zonde. Dus laten wij dat dan ook doen.